Goedemorgen, broeders en zusters. Ik kan u nog net zien. Ik heb gisteravond hoogstpersoonlijk alle microfoons een beetje laten zakken. Ik denk, anders kan ik er niet overheen kijken. Dat heb je dan zo, hè, met die kleine jongens allemaal achter die grote lessenaar. En zo'n mastbos voor zich lijkt hier af en toe wel een zenderpark. Hè? Ik hoop dat u mij ook zien kunt. Tenminste, dat is wel gebruikelijk. Dat het publiek de spreker ook kan zien. U mist niet zo geweldig veel als u mij niet ziet, hoor. Nee, dat is echt waar. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Waar we het vanmorgen over zullen hebben, is over de Heer Jezus. Over onze eigen heiland. Als de enig geboren Zoon van God. Nu is het zo, dat zal u ogenblikkelijk opvallen, dat dit onderwerp bijzonder veel lijkt, althans in eerste instantie, op dat van gisteravond. Het is zonder meer zo dat een heleboel argumentatie voor het feit dat de Heer Jezus God is, berust op het feit dat Hij de Zoon van God is. Hij is de Zoon van God en daarom is Hij God. En in deze conferentie hebben we de volgorde een beetje veranderd. Uiteraard zou ik bijna willen zeggen, want wat in de eerste plaats vaststaat is dat onze zaligmaker God zelf is, hoogstpersoonlijk, Hij zelf, God de Schepper, Hij zelf is onze Verlosser en de Heer Jezus Christus is dus God. Het merkwaardige is ook dat vele schriftplaatsen die wij gisteravond al onder ogen gehad hebben, dat die erop wijzen dat de Heer Jezus als de Zoon dezelfde is als de Vader, als God de Vader. Ik ga die schriftplaatsen niet allemaal meer met u na. Ik denk dat het wat overbodig is ook om dat te doen. Maar waar het maar om gaat is dat u zich even herinnert dat in vele schriftplaatsen die gisteravond genoemd zijn, God de Vader en God de Zoon beschouwd worden inderdaad als één. Een van de teksten was, ik en de Vader zijn één. Niet eens andersom, niet eens de Vader en ik, maar zelfs ik en de Vader zijn één. Ik herinner me ineens trouwens dat deze conferentie ongeveer begonnen werd met de woorden, zo Vader, zo Zoon. Wat dan in bepaalde situaties niet van toepassing zou zijn. Maar in deze situatie is het wel degelijk van toepassing. Het is zo Vader, zo Zoon in dit geval, omdat de Heer Jezus God is. Zij zijn één. Het merkwaardige is dat wij een uitgebreide leer kennen omtrent wat wij dan noemen de drie-eenheid. En het merkwaardige daarvan is, heb ik altijd gevonden, dat het dikwijls besproken wordt en behandeld wordt alsof het gaat niet om een eenheid, maar om een drieheid. Wij zeggen drie-eenheid en in de praktijk bedoelen we meestal een drieheid. Bijna altijd wanneer de leer van de drie-eenheid aangehaald wordt, is het om aan te geven dat God drie is. En toch is het niet waar. Toch is het onjuist. God is één. Dat is ook wat de Bijbel ronduit zegt. De Heere, dat zegt Heer, hoort, Israël hoort, de Heere onze God, Jehovah onze God, is één. Is een enig Heere, staat er, is een uniek. Unieke Heer staat er eigenlijk in onze Statenvertaling. Hij is één. En zo zegt de Heer Jezus, ik en de Vader zijn één. Hij is één. Hij is één van wezen. Dat is waar. Dat is ook de diepste waarheid. En dat geldt niet alleen voor de Vader en de Zoon, maar het geldt zelfs ook voor de Geest. Het is een betrekkelijk eenvoudige zaak om te laten zien, met name vanuit het Nieuwe Testament, maar ook vanuit het Oude, dat de Geest van God niemand anders is dan God zelf. En dat de Geest, ook de Heilige Geest, niemand anders is dan Christus. En als wij leren dat de Heilige Geest in ons woont, dan moeten wij weten dat dat niemand anders is dan Christus zelf. Hij is één. God is één. We kunnen alleen op drie verschillende wijzen over hem spreken. En eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Wanneer God zich openbaart aan de mens, en dat bedoel ik niet lichamelijk, bij openbaren moeten we niet meteen denken aan zien. Maar wanneer God zich bekend maakt aan de mens in deze wereld, wanneer God zich feitelijk dus vernedert en afdaalt, ook via het woord naar deze wereld, dan openbaart God zich voor ons. Maar het gebrek ligt bij ons dus. Openbaart God zich aan ons als drie. Op drie verschillende wijzen wordt er over God gesproken. En wanneer God gestalte aanneemt, en dan bedoel ik weer niet lichamelijk, maar dan bedoel ik inderdaad toch meer gestalte in abstracte zin. Wanneer wij ons een voorstelling maken van God, ja, dan ontstaat er bij ons een drie. Een drieheid. En dat is niet erg als we ons maar realiseren dat die drie in wezen één is. Het is één. Daarover is gisteravond ook gesproken. Christus is God en de Vader en de Zoon zijn één. De Heer zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat kan alleen maar als zij één in wezen zijn. Wel nu, wanneer ik nu het onderwerp opkrijg, want zo ging het dan toch ongeveer, over de enig geboren Zoon van God, dan zal het duidelijk moeten zijn dat we dan toch ineens weer over twee praten. Dan praten we toch weer, blijkbaar, althans in onze begrippen, onze beperkte begrippen overigens, praten we over twee. Een vader en een zoon, en die zijn niet identiek, zoals gezegd. De moeilijkheid voor het begrijpen van deze materie ligt zoals altijd bij ons begripsvermogen. Waar praten we eigenlijk over? De enig geboren Zoon van God. Wat is dat enig geboren? Want, ik weet niet hoe wakker u bent op maandagmorgen, maar eigenlijk zou er iemand op moeten springen en zeggen, maar God heeft toch meer zonen? Hoe kan hij dan een enig geboren zoon zijn? Wel, daar hebben we de eerste problematiek. Die ontstaat uit het niet weten, het niet begrijpen van wat dat is, enig geboren. En het volgende punt is, maar daar had u misschien minder problemen mee gehad tot nog toe. Het volgende punt is, het gaat om de enig geboren zoon. En dan is de vraag, wat is een zoon? Want als zoon en vader in wezen identiek zijn, dan mankeert er iets aan onze opvattingen omtrent wat is een zoon. Dat kan niet missen. Als je ik heb het nooit gedaan, maar ik maak me sterk dat als we Van Dalen het vragen, u weet wel, meneer Van Dalen, dat is niet die man die op antwoord wacht, maar dat is weer een andere, hè. Maar als we het aan Van Dalen vragen, dan krijgen we waarschijnlijk niet een juist antwoord. Wat is een zoon? En dat is te meer van belang, omdat het begrip zoon in verband met de Godheid niet slechts gehanteerd wordt in het Nieuwe Testament, maar ook in het oude. En het begrip zoon kunnen we nog redelijk goed plaatsen, ook als mensen zomaar, wanneer het gaat om de Heer Jezus in zijn menselijke gedaante, na zijn geboorte in Bethlehem, laten we maar zeggen, wanneer het gaat over Jezus van Nazareth, dan is het makkelijk voor ons te begrijpen dat hij een zoon is. Van wie dan ook, maar dat is het volgende hoofdstuk, daar hebben we het van de week ook nog een paar keer over. He? Maar dan is zijn zoon, dat begrijpen we dan wel. Maar hoe kan over hem als de zoon gesproken worden in het Oude Testament en ook onder het Oude Testament? Want daar was nog helemaal geen sprake van dat hij geboren was. Daar moest hij nog geboren worden en toch was hij de zoon. Wij leren over de pre-existentie van Christus, over het voorbestaan van de zoon. De zoon is ook van eeuwigheid. Maar hij was niet geboren. En dan ziet hij de problematiek. Want hoe komt men aan een zoon als hij niet geboren wordt? Ja, dat is een hele goede hoor. Hoe komt men aan een zoon als hij niet geboren wordt? Wel, er is een heel Bijbels antwoord op. Dat is heel gemakkelijk trouwens. Zonen worden niet geboren, zonen worden aangesteld. Het zoonschap is niet in de eerste plaats een kwestie van geboorte, maar zoonschap is in de eerste plaats een kwestie van aanstelling, of beter gezegd, het is een kwestie van erfrecht. Het is eigenaardig, het valt u misschien nooit op, maar de Bijbel spreekt over Jesaja, hè, een tekst die met Kerstmis hevig geciteerd wordt. Het spreekt over een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Want andersom kan niet. Dat klinkt u misschien wat vreemd in de oren. Maar zonen worden niet geboren. Wat geboren wordt, is een kind. En toen u geboren werd, was u een kind. En toen u wedergeboren werd, ja, werd u toch echt een kind van God. Ja, toen u wedergeboren werd, werd u een kind van God. Jonge kinderen in Christus heeft Petrus het over, hè. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Als pasgeboren kinderkens. Kinderen. Toch spreekt de schrift ook inderdaad over ons als zonen van God. Inderdaad. Maar dat is iets wat we nog niet ontvangen hebben. Dat is iets waarop wij wachten, zegt Paulus in Romeinen 8. Wij wachten op de aanstelling. De aanneming staat er in onze Statenvertaling. Wij wachten op de aanneming, de aanstelling tot of als zonen. Dat is één woord in het Grieks. De aanstelling als zonen. Dat is één woord, het zijn niet eens twee, je hoeft het niet te omschrijven, want het begrip is één. Het aanstellen als zoon is één begrip. En het aanstellen als zoon valt onder wat wij noemen in het Nederlands het erfrecht. En laten we dit goed begrijpen, in het erfrecht en onder het erfrecht speelt kindschap, dat wil zeggen de natuurlijke afstamming, een grote rol, maar het is niet doorslaggevend. Men kan van iemand erven zonder iemands zoon of desnoods dochter te zijn. Dat wil zeggen naar het vlees. Je kunt van iemand anders erven dan van je natuurlijke vader of moeder. Maar dat aangesteld worden als zoon is in werkelijkheid in de Bijbel althans niets anders dan het aangesteld worden, het definitief bevestigd worden in de positie van erfgenaam. Aanstelling als zonen heeft te maken met het erfrecht. We zullen ook zien dat wanneer en waar het woord zoon in het Oude Testament ook genoemd wordt, het te maken heeft met erfrecht en met niets anders. En het is zelfs zo dat de natuurlijke afstamming in de Bijbel in vele gevallen van ondergeschikt belang is. Omdat het niet in de eerste plaats gaat om de natuurlijke afstamming, maar in de eerste plaats gaat het om het erfrecht die iets te maken heeft met natuurlijke afstamming, dat is waar. Maar niet alles. En dat is het geheim van de probleem waar we dan eventueel mee te maken krijgen, dat de Heer Jezus de Zoon van God genoemd wordt op een tijdstip dat hij nog niet eens geboren is. Want het punt is dat het woord zoon in de schrift feitelijk overal tegelijkertijd gelezen zou moeten worden als erfgenaam. Dat is de enige manier om het begrip zoon te leren begrijpen. Het elke keer als u het tegenkomt vervangen door erfgenaam. Want een zoon is een erfgenaam en daar gaat het in de Bijbel allemaal om. Om erfrecht. Om wie? Wie zal het worden? Erfrecht. En dan blijf ik maar even bij de menselijke kant, omdat dat voor ons wat het makkelijkste te begrijpen is. Maar in de Bijbel speelt de rol, wie is de zoon van Adam? En waarom is dat belangrijk? Eenvoudig, omdat Adam bepaalde opdrachten in deze wereld had meegekregen, maar Adam stierf en van Adams opdrachten was niks terechtgekomen. Gods wil in verband met Adam was nog niet volvoerd. Gods wil was nog niet uitgevoerd. En wij hebben vaak dan de neiging om te zeggen, Adam stierf en het was allemaal mislukt. Of we zeggen, Adam viel in zonde en het was allemaal mislukt. Maar daar is het verhaal niet mee uit. Want de vraag blijft, en dat is echt Bijbels denken, de vraag blijft, wie is Adams erfgenaam? Aan wie gaat de opdracht die aan Adam gedaan is over? Anders gezegd, wie erft de rechten en plichten van Adam? Kortom, wie is zijn zoon? En wie zijn kinderen waren van nature, is daarbij echt van minder belang. Het gaat meestal wel gelijk op, maar lang niet altijd hoor, in de geslachtsregisters. Wat van belang is, wie erft de opdracht? Dat wil zeggen, wie erft de troon over de hele aarde, want Adam was de koning, was aangesteld als vorst, als heerschappijhebbend over de hele aarde. De vraag is, wie erft die troon? Dat is toch een belangrijke vraag. En als we de eerstvolgende aanwijzen, namelijk laten we maar zeggen Seth dan, hè, want zo gaat dat register dan ook in de Bijbel, dan is het voor de volgende vraag, wie is de erfgenaam van Seth en wie is de erfgenaam van Enos, en zo gaat het verhaal verder. Wie erft? Wie is zijn zoon? Het merkwaardige is ook dat het eerst in de Bijbel gesproken wordt over een zoon, de eerste keer dat het woord dus in de Bijbel voorkomt, dan is dat vlak na de zondeval van Adam in Genesis 3. En helaas is het woord daar vertaald met kinderen. Dat komt omdat de vertalers die begrippen kind en zoon niet uit elkaar hebben gehouden. Maar dan staat er in Genesis 3 vers 16. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. En dan staat er, met smart zult gij zonen, niet kinderen. Er staat echt het woord benim, zonen. Met smart zult gij zonen. En dan is het vertaald met baren, omdat de vertalers het opgevat hebben als kinderen. Maar er staat, met smart zult gij zonen voortbrengen. Kijk, dat er met smart gebaard zou worden, dat staat er ook, maar dat is de zin daarvoor. Dat is, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Dat is punt 1. En dan vervolgens punt 2. Met smart zult gij zonen voortbrengen. Dat is punt 2. En punt 3 is dan, en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Het punt is dat meteen na de zondeval tot de mens gezegd wordt dat hij zonen zou krijgen, namelijk erfgenamen. Dat moest ook wel, want tot Adam was gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dan is de vraag, als Adam dan sterft, wie is zijn erfgenaam? Ja, niemand, want er was nog nooit van voortplanting sprake geweest. Daarom wordt prompt na de zondeval gesproken over de voortplanting, want dat is het natuurlijke proces waar langs een erfgenaam gebracht wordt. Het natuurlijke proces. En waar het natuurlijke proces het laat afweten, wat nogal eens voorkomt in de schrift. Dat wil zeggen, wanneer er geen kinderen geboren worden, dan treedt de wet op het erfrecht in werking. Dan gaat de erfenis naar de meest nastaande, hè? Familielid meestal. Dus naar een broer of zus of naar een oom of iets dergelijks. Hè? Die dingen die komen allemaal in de schrift voor. Die zijn ook nauwkeurig in de wet geregeld. Maar waarom ik het nou aanhaal, is alleen maar om te laten zien dat een zoon een erfgenaam is. Als een man als Abraham inderdaad geen kinderen heeft, dat wil zeggen het natuurlijk proces laat het afweten. Abraham heeft geen kinderen en de Heer belooft hem, al zo zal uw zaad zijn en aan uw zaad zal ik dit land geven. Dan zegt Abraham, ja Heer, maar ik heb helemaal geen kinderen, ik ben kinderloos. En deze Damaskener, deze Eliezer, de knecht van mijn huis, zal mijn zoon zijn. Deze Damaskener is mijn zoon. En de Heer spreekt dat niet tegen, want op dat moment, op het moment dat Abraham dat tot de Heer zei, was Eliezer de zoon van Abraham. Dat was niet bij wijze van spreken, dat was ook niet een kwestie van adoptie of iets dergelijks. Dat is een begrip wat nogal eens misbruikt wordt in dit verband, of verkeerd geïnterpreteerd wordt althans. Het punt is, hij was een zoon. Niet omdat hij een natuurlijk kind was van Abraham, dat is wat anders. Maar omdat er geen natuurlijke kinderen waren en de meest nabestaande, zal ik maar zeggen, van Abraham, was blijkbaar deze Damaskener Eliezer. Verder weten we niet zoveel van hem. Maar waar het maar om gaat, is dat als Abraham zou sterven zo zonder kinderen, dan zou zijn erfenis normaal overgaan op Eliezer. Alleen de Heer zegt, nee, dat gaat niet zo. Iemand uit uw zaad, iemand uit uw lenden zal uw erfgenaam zijn. Iemand die uit Abraham zou voortkomen, die uit zijn lichaam zou voortkomen, zou zijn erfgenaam zijn. Niet zou zijn kind zijn, dat is vanzelfsprekend. Ander soort kinderen bestaan er niet. He? Maar iemand uit zijn lichaam zou zijn zoon zijn. En dat hoeft niet. Dat kan ook anders geregeld worden, bedoel ik maar. Maar het punt is dat tot Abraham gezegd wordt dat zijn zoon tevens zijn zaad zou zijn. Dat het iemand zou zijn uit zijn lichaam. En dan moeten we weer Bijbels leren denken. Het zou dus iemand zijn die een bepaalde wezensovereenkomst zou hebben met Abraham. En dan zeg ik het nog veel te zwak. Want in de Bijbelse redenatie staat de zoon simpelweg en maar volkomen in de plaats van de vader. Dat wil zeggen, de zoon is de vader. En voor zover we daar moeite mee hebben, dan zeg ik het anders. Dan zeg ik, de zoon wordt de vader. Dat is een kwestie van tijd. Dat wil zeggen, wanneer de vader zijn plaats opgeeft, dat wil zeggen, de plaats van de vader valt open door zijn overlijden, dan staat de zoon in de positie van de vader. Dat is een kwestie dat is een natuurlijke gang van zaken, die overigens vandaag de dag nog wel eens ontkend wordt, hè. Ja, want die wet op het erfrecht, dat weet wat tegenwoordig, hè. Maar het is de natuurlijke gang van zaken, maar het is in de schrift ook de wettelijke gang van zaken. De zoon neemt de positie van de vader over. Dat is een van de meest bekende aspecten natuurlijk van het erfrecht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want het erfrecht in de Bijbel is uitgebreider dan het erfrecht wat wij kennen. Want in de Bijbel is het niet slechts zo dat de zoon, dat wil zeggen dat er natuurlijk in de erfgenaam en dus een zoon wordt, als zoon zal worden aangesteld bij het overlijden van de vader. Maar in de schrift treedt het erfrecht al in werking voor het overlijden van de vader. Merkwaardig is namelijk dat het in werking treden van het erfrecht niet verband houdt met de erflater, de vader dus, maar dat het verband houdt met bepaalde situaties in verband met de zoon. Kort gezegd, het erfrecht treedt niet in werking bij het overlijden van de vader, maar bij het meerderjarig worden van de zoon. Niet de vader is de norm, niet degene die de erfenis heeft weg te geven. Niet de erflater, maar de erfgenaam is bepalend in de schrift. En dat wordt ook toegepast op de mensen, in ieder geval op het Jodendom. Ja, en ik vind het een beetje gebrekkig dat ik weinig schriftmateriaal zo erbij haal, maar ik neem aan dat ik nou praat over dingen die algemeen bekend zijn. Kijk, zulke algemeen bekende zaken zijn bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon die gaat naar zijn vader en zegt: Vader, geef mij mijn deel. Hij was een zoon. Hij raakte wat zoek. Hij ging de verkeerde kant op. Maar hij was zoon en dus zegt hij: Vader, geef mij mijn deel. Niet het deel wat mij toekomt. Niet het deel wat ik ooit in de toekomst zal erven als u overlijdt. Nee, hij zegt: geef mij mijn deel. En de vader doet dat. Waarom? Omdat hij moet. Vanwege de wet. Er is geen andere keus. Als die twee wegen zich scheiden, moet de boedel verdeeld worden. Ja, wij kennen die begrippen in heel andere gevallen, hè. Maar die gelden daar in verband met het erfrecht. De zoon wordt meerderjarig en hij krijgt deel aan de bezitting van de vader. Nu is het zo dat het niet betekent dat als de zoon 12 jaar wordt, want in de Bijbel is dat op 12-jarige leeftijd, hè, onder het Jodendom. Dat betekent niet dat als de zoon 12 jaar wordt, dat vader dan moet afschuiven of zo, hè. Nee, zo gaat het niet. Dan betekent het gewoon dat de zoon komt in de zaak, in het bedrijf van de vader. Hij wordt mede verantwoordelijk, hij wordt mede eigenaar. Ja, wij nemen onze kinderen misschien in dienst in ons bedrijf. Dat kan in de Bijbel helemaal niet. In de Bijbel zijn ze medebezitter. Worden ze meteen mededirecteur. Ja, een eigenaardige zaak. Maar zo werkt het wel. Ze komen mede in de zaak, in de bezittingen van de vader. Ze zijn namelijk medebezitter van de bezittingen van de vader. Ze zijn dus ook mede verantwoordelijk. En ze nemen dus precies, in feite, precies dezelfde positie in. Het wordt pas anders wanneer ze uit elkaar gaan. Maar het punt is natuurlijk dat de Bijbel ervan uitgaat dat vader en zoon helemaal niet uit elkaar gaan. Simpelweg omdat alle wetten die God ooit op de mens gelegd heeft, die hij ook overigens weer weggenomen heeft, daar had broeder Marty Plomp het net over, hè. Maar dat alle wetten die God ooit op de mens gelegd heeft, dat wetten waren die uit zijn eigen wezen afkomstig waren. Bij God is het zo dat vader en zoon daar niet uit elkaar gaan, maar één zijn. Vandaar dat in de Bijbel, in de wet, voor zover we hem in de Bijbel vinden, inderdaad die kwestie niet geregeld wordt van wat moet er gebeuren als die zoon nou de wijde wereld intrekt, hè. Dat zijn dan sprookjes altijd, hè, de wijde wereld intrekken. In de Bijbel gebeurt zoiets niet, dat hoort niet te gebeuren namelijk. Daarom wordt het bij de wet ook niet geregeld verder. Want het punt is dat vader en zoon precies dezelfde positie innemen. En het ideaal in de schrift is bovendien dat de zoon voortgekomen is uit het lichaam, uit de lenden staat er, van de vader. Dat wil zeggen, ze zijn ook van één bloed, van één vlees, één wezen dus. En dat gaat in de schrift zelfs zover dat de naam van de vader gegeven wordt zo zonder meer aan de zoon. heeft ook al nogal eens tot verwarring geleid. Ja, want de Heer Jezus wordt ook genoemd naar één van zijn vaders, namelijk Adam. Hij wordt Adam genoemd. Goed, het wordt toegelicht, dan staat er de tweede of de laatste Adam, maar gewoon Adam. Genoemd bij de naam van zijn vader, want hij stond in de positie van Adam en hij was de erfgenaam van de troon over de hele wereld. De titel zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen, is dan ook de hoogste titel die de Heer Jezus hier op aarde, naar menselijke normen dus, kent. Er is een hogere, maar daar zal ik het zo over hebben. De Heer wordt ook genoemd bij een andere titel, daar hebben we het van de week nog over, bij een andere naam, namelijk de naam van een van zijn vaders, bij de naam David. De Heer wordt gewoon David genoemd. Hij wordt ook zonen Davids genoemd, maar er wordt ook veel in het Oude Testament gewoon David genoemd. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Mijn knecht David die ik verwekken zal, zegt de Heer. Ja. David. Waarom? Omdat de Heer zou staan in de positie van zijn vader David. En dan met een speciale verwijzing naar de troon over Israël. Over een beperktere troon dan die van zijn vader Adam. Laten we dat goed vasthouden. Wel, op gelijke wijze wordt de Heer genoemd de Zoon van God. Waarom? Wel, omdat hij staat in de positie van zijn hemelse Vader. In de eerste plaats omdat hij in wezen identiek met hem is. Hij is in wezen volkomen aan hem gelijk. En hij, overal waar hij verschijnt, vertegenwoordigt hij de Vader. Overal waar hij spreekt, spreekt hij de woorden van de Vader. Eigenlijk moet ik zeggen, hij is het woord van de Vader. Dat gaat dan nog een stap verder. En overal waar hij gezien wordt, wordt de Vader gezien. Ja, dat begrijpen wij niet, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat dat er staat. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij staat in de positie van zijn hemelse Vader. Dat wil zeggen, hij staat in precies dezelfde plaats. En wanneer we van God de Vader dan leren dat hij almachtig is en de schepper is van hemel en aarde, dan geldt dat net zo goed voor de Zoon. Dus volkomen gelijk. Alleen, nou praat ik eigenlijk alleen maar over de oud-testamentische situatie. Dan praat ik over de situatie voor zijn menswording. Toen hij nog bij de Vader was, in de hemel, waar de Bijbel ook uitgebreid over spreekt. Daar was hij de vertegenwoordiger van de Vader. En feitelijk is het zo, wanneer God gestalte aanneemt, wanneer God zich openbaart, wanneer God zichzelf omschrijft of beschrijft, dan wordt ons geschilderd of beschreven de Zoon, Christus. Want hij is de vertegenwoordiger van de Vader. Wanneer we ons een voorstelling van God maken, dan krijgen we het beeld van Christus, de Zoon. Dat is de Zoon, dat is de functie van de Zoon. Hij is de vertegenwoordiger van de Vader. Dat was hij onder het Oude Testament, dat bleef hij na zijn geboorte in Bethlehem. En ik moet natuurlijk verder gaan, dat bleef hij ook na zijn hemelvaart en dat blijft hij ook na zijn wederkomst. De vertegenwoordiger van God in deze wereld. Alleen, aan die kwestie van het zoonschap zitten dus twee zaken vast. Het eerste is dat wanneer God zich dus openbaart, ook onder het Oude Testament, en zichzelf bij namen noemt, waar we gisteren over gesproken hebben, dan moeten we ons realiseren dat die naam wel degelijk van toepassing gebracht wordt op de Zoon. Dat is een belangrijke zaak. Er bestaat erg veel verwarring over. Meestal ook omdat men niet helemaal de consequenties wil trekken uit dat wat de schrift in wezen ronduit leert. We hebben gisteren gezien hoe van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij God is. Maar bovendien hebben we ook gezien, naar aanleiding van Hebreeën 1, dat de Zoon wordt toegesproken met de naam Heere. Ik wil het even opzoeken, omdat het zo belangrijk is in Hebreeën 1. In De Hebreeën 1 wordt het een en ander verteld over de Heer Jezus als de Zoon van God. En daarbij wordt hevig geciteerd uit het Oude Testament. En dan zegt Paulus in vers 7 van Hebreeën 1. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij. Tot de Zoon wordt nu gesproken en het wordt geciteerd dus uit Psalm 45. Daar staat, uw troon, o God. En dan zijn we terug bij gisteravond. De Zoon wordt aangesproken met God. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Het eerste waar ik nu dan toch maar weer even bij stilsta, is dat hier het woord zoon gebruikt wordt. En prompt wordt er gesproken over erfrecht. Over de vraag namelijk van wie is de troon en van wie is de scepter en van wie is het koninkrijk. Opvallend, dat eigenlijk wordt het begrip zoon weer verklaard. Tot de zoon wordt gezegd uw troon. Kwestie van erfrecht. O God is in alle eeuwigheid de scepter, uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En dan staat er in vers 10. En dubbele punt, dat wil zeggen, tot de zoon wordt ook gezegd. Op een andere plaats dan, maar wel degelijk tot de zoon wordt gezegd. En gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Gij, Heere. Ja, er staat gij, Jehovah. Die naam staat daar in het Oude Testament. Gij, Jehovah, wordt gezegd tot de zoon. Gij, Heere. Hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk in uw handen. Gisteren hebben we gezien dat hier in dit vers dus geleerd wordt dat de zoon de schepper is. En waar ik nu stil blijf staan is dat tot de zoon gezegd wordt, gij Heere. Dat wil zeggen wij kennen ook zijn naam. Natuurlijk wij kennen een naam van de God, de naam Jehovah. Maar laten we ons realiseren dat die naam wordt toegeschreven aan iemand die gestalte aanneemt. Aan iemand die zich aan de mens, aan Israël, maar aan de mens openbaarde en zich voorstelde. En dus was hij de zoon en hij zegt, mijn naam is Jehovah. Ja, het is elke keer vertaald met Heere. Nou goed, als je dat één keer weet is het niet zo'n punt, hè. Maar elke keer, vele malen, ik heb het niet geteld, ik ben er ooit aan begonnen aan het tellen van hoe vaak dat er staat. Dat de Heer zegt, ik ben de Heer uw God. Ik ben Jehovah, hij noemt zijn naam. Elke keer weer. Het is een beetje tragisch dat hij dat tot Israël moet zeggen steeds weer. Dat hij Israël steeds moet herinneren met wie zij ook alweer getrouwd waren. Een heel tragisch verhaal. Maar het neemt niet weg dat die naam Jehovah hier via Paulus en via Hebreeën 1 wordt toegeschreven aan de zoon. Die Heer die zich onder het oude verbond aan Israël openbaarde. De Heer die zich aan Israël openbaarde om dat verbond te sluiten. De Heer die zich openbaarde in die brandende braambos. Die Heer was Christus, dat was de zoon. Waarmee een probleem is opgelost, overigens. Het probleem, namelijk, dat Israël tot vandaag aan de dag volhoudt dat hun God geen zoon heeft. Want die kwestie van vader en zoon, die is volkomen vreemd binnen het Jodendom. Men zegt, onze God heeft geen zoon. En dan zeggen wij, ja, God heeft wel een zoon. Maar wie is Israëls God? Israëls God is de zoon. Die God heeft inderdaad geen zoon, althans niet in diezelfde betekenis. Hun God is de zoon, die Jehovah, de Heere God uit het Oude Testament, is de zoon. En die zoon is later vlees geworden. Die zoon werd later ook gegeven, ook aan ons. Het was een kind wat geboren werd, want kinderen worden geboren. Maar tegelijkertijd werd daar een zoon gegeven. Hij die een zoon was, een zoon van God, tot op dat moment alleen. Maar door zijn geboorte werd hij tevens de zoon van Abraham, de zoon van Adam, de zoon van David. Het speelt allemaal een geweldig belangrijke rol in de schrift. Wie is hij? En de vraag wie is hij? Wie is onze Heer? Wie is onze zaligmaker? Die wordt mede beantwoord door het erfrecht. Wiens erfgenaam is hij? Wat zijn zijn rechten? Wat zijn zijn rijkdommen? Wat zijn zijn plichten? Ik hoorde hier net hier voor de dienst even, zomaar een half uur hoorde ik zeggen. Oh nee, was gisteravond geloof ik nog. Daarom had hij het recht om de wereld te verlossen. Dat heb je misschien ook nog nooit aan gedacht en ik ook niet zo vaak. Maar het is inderdaad zo. Zelfs daartoe moet je recht hebben. Hij had niet alleen de rechten, hij had ook de plicht om dat te doen, overigens. Maar ook rechten. Recht, het eigendomsrecht op de schepping. Adam had het eigendomsrecht op de aarde, dat wil zeggen het recht op de troon over de aarde. David had het recht over de troon over Israël. Maar de Heer Jezus als de Zoon van God had recht op de ganse schepping. Een schepping die hem overigens ongehoorzaam was. Een schepping die verloren was. Een schepping die gevallen was. Maar hij is daarom degene die van huis uit, van oorsprong, het recht heeft om te lossen. Want ook het losserschap in de schrift is een kwestie van erfrecht. De losser. Hij was degene die zou lossen. Hij had het recht, maar bovendien ook de plicht, omdat het een wetskwestie is, om te lossen. Hij is degene die deze gevallen schepping opricht. Hij is degene die deze verloren schepping zoekt en terugbrengt. Dat is wat hij zelf zegt. Ook nadat hij hier op aarde een menselijke gestalte had aangenomen. De zoon des mensen, de zoon van Adam, de hoogste man, de man in de hoogste positie die je op aarde denken kunt, was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En uiteindelijk was dat de hele schepping. God is in Christus de wereld, niet alleen gelovigen hoor, God is de wereld met zich verzoenende. Ik zeg niet dat iedereen met God verzoend wordt, dat is een ander verhaal. Ik zeg precies wat de schrift zegt. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij lost de wereld. Hij brengt de wereld tot zich terug. Wat Adam niet kon, doet Adam. Want zo is het. Wat Adam niet kan, doet de laatste Adam. Dat is dan voor ons begrensde begripsvermogen. Maar hij doet het, toch. Hij is de Zoon van God. Dat betekent dus in de eerste plaats, ik recapituleer even, dat de Heer Jezus ook van oorsprong als de Heer, als Jehovah, rechten had op deze schepping. Als de schepper, namelijk. Maar het neemt niet weg dat het begrip Zoon in de schrift ons pas geleerd wordt nadat er sprake is gekomen van dood. En dan kom ik bij een ontzettend moeilijk onderwerp. Moeilijk om het uit te leggen. Vooral als het in een paar woorden gebeuren moet. Maar het punt is nu dat over de Heer gesproken wordt als over de Zoon al voordat hij geboren werd in Bethlehem. Maar dat bovendien en veel nadrukkelijker in het Nieuwe Testament over hem gesproken wordt als over de Zoon niet na zijn geboorte in Bethlehem, maar na zijn opstanding uit de dood. Na zijn wedergeboorte, om de uitdrukking dan maar te gebruiken. Uiteindelijk gebruikt de Heer hem voor zichzelf ook. Hè? Hij zegt ook dat hij de wedergeboorte in zou gaan en dat de discipelen hem zouden volgen in de wedergeboorte, in de opstanding dus. Het punt is nu dat het zoonschap van Christus in het Nieuwe Testament beklemtoond wordt en juist in verband gebracht wordt met zijn opstanding. Dat is in de eerste plaats in, ik noem nu maar wat zo even, in Romeinen 1. Romeinen 1, de opening van de Romeinenbrief. Het is merkwaardig hoe de eerste hoofdstukken van zoveel brieven, zoveel belangrijke bijzonderheden vertellen over de persoon van de Heer Jezus. Romeinen 1, Johannes 1, het woord is vlees geworden. Hebreeën 1, de zoon is geworden tot erfgenaam, daar ga ik zo even naartoe. Geweldige schriftplaats die we ook gisteravond al gelezen hebben. Maar ik heb nu even Romeinen, daar staat hier, daar staat Nou, ik moet toch maar even lezen vanaf vers 1. Er staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Van zijn zoon, dat wil zeggen, het gaat over het evangelie van zijn zoon, het evangelie van de zoon van God. Hier wordt het zoonschap van Christus dus geïntroduceerd. Het evangelie van God, van zijn zoon. En dan staat vervolgens van hem, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. En we moeten die twee begrippen niet verwarren. Hij is zoon van God, maar dat was hij al. Maar hij werd bovendien zoon van David via het vlees. Want door zijn geboorte in Bethlehem werd hij niet de zoon van God, dat was hij al. Maar hij werd daar tevens zoon des mensen, maar zoals hier ook staat, zoon van David. Naar het vlees. En dan staat er vervolgens, die krachtig bewezen of die krachtig bevestigd is te zijn de zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. En het merkwaardige in deze paar verzen is dat het zoonschap van de Heer Jezus Christus in verband wordt gebracht met twee verschillende zaken. In de eerste plaats met dat wat hij was voordat hij in het vlees kwam. Voordat hij de zoon van David was, was hij al de zoon van God. Maar het neemt niet weg dat later nog eens gezegd wordt in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God na de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En inderdaad, ik moet er soms wel eens een beetje om grinniken. Bijna altijd in de commentaren, wanneer gesproken wordt over het zoonschap van Christus en wanneer de schriftplaatsen worden aangehaald, dan wordt er bijna altijd ogenblikkelijk bij gezegd, denk erom, hij werd niet de zoon bij de opstanding, dat was hij al, maar hij werd alleen bevestigd, hij werd alleen bewezen te zijn de zoon van God. En toch zeggen sommige schriftplaatsen, althans volgens het Nederlands, dat hij de zoon van God werd door de opstanding uit de doden. En hoe zit dat nou? Nou, het is allebei waar. Hij was de zoon van God, voordat hij de zoon van David werd. Maar hij werd nog eens bevestigd de zoon van God te zijn na de opstanding der doden. En nou zijn we bij een punt terug wat ik net al genoemd heb. Het erfrecht begint bij het meerderjarig worden van de zoon. In de praktijk was dat dus die bekende 12-jarige leeftijd. Maar aan de andere kant wordt het erfrecht volledig volvoerd, eigenlijk houdt het erfrecht op, want dat is het dan, omdat het voltrokken is, wanneer de vader overleden is. En wanneer alle bezittingen van de vader uitsluitend toekomen aan de zoon. Zodat er in de normale kwestie van erfrecht twee momenten te noemen zijn waarop het erfrecht van kracht is, of waar het erfrecht een rol speelt. Het ene is eigenlijk wanneer het erfrecht begint, het andere is eigenlijk wanneer het erfrecht ophoudt. Het erfrecht begint bij de meerderjarigheid van de zoon en het houdt op na het overlijden van de vader. En in beide gevallen is sprake van zoonschap. Twee keer. Iemand wordt dus feitelijk twee keer een zoon. De eerste plaats bij zijn meerderjarig worden, in de tweede plaats na het overlijden van de vader. Die eerste kwestie die hebben we al genoemd. Die laatste kwestie is een heel interessante. Omdat het woord zoonschap vanwege het verband met het erfrecht dus feitelijk al de gedachte in zich houdt dat er sprake zal zijn van dood. Want laten we eerlijk wezen, het hele erfrecht zou geen enkele betekenis hebben, zou gewoon een fictie zijn, als de dood er niet was. Als Adam niet zou sterven, zou hij geen zoon hoeven te hebben. Waarom? Waarom zou hij een erfgenaam moeten hebben? Hij kan zijn eigen boontjes wel doppen, zou ik zeggen. Hè? Daar is helemaal geen zoon voor nodig. En dat is een belangrijke gedachte, omdat van de Heer gezegd wordt, hij is de zoon van God. Maar het impliceert, daar moet je wel even bij nadenken, dat weet ik. Maar het impliceert dat God dus zou sterven. Ja, dat kan niet missen. En de moeilijkheid om dat uit te leggen bestaat eigenlijk hierin, dat wij het begrip zoon een absolute betekenis hebben gegeven. Wij gebruiken het woord zoon in verband met de leer van de drie-eenheid, wat ik persoonlijk nogal ongelukkig vind. Maar goed, we moeten ermee leren leven, hè. Maar we geven het daarmee een absolute betekenis. We zeggen de zoon. Maar het, als een begrip zoon verwant is met erfrecht, dan moeten we meteen vragen, zoon van wie? Want een zoon kan er alleen zijn als er een vader is. En de volgende vraag is dus, wie is de vader? En dan krijgen we te maken met het heel normale verschijnsel overigens, dat ik bijvoorbeeld, ik ga maar even van mezelf uit, aan de ene kant een zoon ben, maar dat ik hier tegelijkertijd hier ter plekke rondloop als vader. Want ik ben beide. Alleen in relatie tot de een ben ik een zoon, in relatie tot de andere ben ik een vader. Ik ben beide tegelijk. Alleen het is maar naar welke kant ik redeneer. Zodat het duidelijk moet zijn dat het begrip zoon geen absoluut begrip is. Het is niet in zichzelf staande. Het begrip zoon is afhankelijk van het begrip vader. Het staat in relatie tot iets anders. Het is dus niet absoluut, het is relatief. Spreekt over een relatie. En wanneer wij spreken over de Heer als de Zoon van God, en dan praat ik over Jehovah onder het Oude Testament, dan is het geen enkel probleem. Dan zeggen we, de Zoon was de mede-eigenaar van de ganse schepping. Hij was de schepper, feitelijk. Medeschepper, zo u wilt, maar in ieder geval dus de schepper, dat is nog geen probleem. Maar als we daarna praten over, hij werd de Zoon van God en in verband met het erfrecht en na het overlijden van God, dan zeggen we, wie is er dan overleden? Wie stierf? En nou weet ik dat het heel moeilijk is te begrijpen, maar het neemt niet weg dat de Bijbel leert dat de Heere Jezus God was, dat hebben we gisteren over gehad, en van de week zullen we het er nog over hebben, over dat de Heere Jezus stierf. En wie stierf daar dan? Wel, als hij God was, dan stierf daar God. Ik weet hoe moeilijk het is, maar het is desalniettemin waar. Het is heel eigenaardig. Ik heb van de week of vorige week eigenlijk enige honderden examenopgaven na moeten kijken van de Brandpunt Bijbelscholen. Een van de vragen daarin was, waarom werd de Heer Jezus mens? Waartoe diende zijn vleeswording? En het eerste, directe, het belangrijkste antwoord is slechts om te sterven. Hij moest sterven. Waarom werd God mens? Om te sterven. God stierf dus. En vandaar dat de vraag gesteld moet worden, na de dood van God, en ik weet hoe ik het bedoel, dat de vraag gesteld moet worden, wie is zijn zoon? Wie is zijn erfgenaam? En nou blijkt dat we met een probleem te maken krijgen, omdat we kunnen zeggen, degene die stierf was God, jawel, maar degene die stierf was, ja, er zijn mensen die voelen de moeilijkheid aankomen, degene die stierf was de zoon. En daar krijg je de moeilijkheid, want dan blijkt dat de zoon zelfs de rol van vader vervult. En dat het begrip zoon twee keer van toepassing gebracht wordt op wat in wezen één en dezelfde persoon is. Laat ik nou maar zeggen wat dan de tweede persoon van de Godheid is, gemakshalve. Hij die de zoon was, stierf, en daarmee was hij vader, hij was erflater. Wie was zijn erfgenaam? Wie was de erfgenaam van Jezus van Nazareth? Is de vraag van de wet. Maar de vraag kan ook gesteld worden, wie was de erfgenaam, namelijk de zoon van God? Nou, dat is heel gemakkelijk te beantwoorden. Het is zonder meer duidelijk dat het gaat om de meest naastaande, het meest naaste familielid, zegt de schrift. Dat kan nooit iemand anders zijn dan hij die van de doden werd opgewekt. Zodat de opgestane Christus de erfgenaam werd van Jezus. Ja, dat is een merkwaardige zaak. Maar Jezus zelf was al de erfgenaam van God. Zodat die erfeniskwestie loopt over drie fasen. Wij zouden zeggen, met onze nauwkeurig omschreven begrippen, wij zouden zeggen het is dan grootvader, vader en zoon. Of vader, zoon en kleinzoon. Wel, dat is een onzinnig begrip in de schrift. Het woord komt ook helemaal niet voor. Het bestaat helemaal niet, het hoeft ook niet te bestaan, omdat alles daarin een kwestie is van vader en zoon. En van wie de zoon erft, dat doet er niet toe. Hij erft altijd van iemand die daarmee dus zijn vader geworden is. En andersom, wanneer ik van iemand erf, ben ik zijn zoon. En zo gaat het in de schrift ook. En zo spreekt David tot Saul. En hij zegt, mijn vader. Hij noemt Saul mijn vader. En Elisa zegt tot Elia, mijn vader, mijn vader. Ja, het wordt niet ontkend. En zo zegt zelfs Paulus tot Timotheus, gij dan mijn zoon. En dat is niet in vergezochte beeldspraak, niet liefkozend. Dat had hij moeten zeggen, mijn kind. Dat is een uitdrukking die hij ook gebruikt. In de Korinthe. Maar die waren onvolwassen. Maar tegen Timotheus zegt hij, gij dan mijn zoon. Waarom? Omdat Timotheus de erfgenaam was van Paulus. Paulus had verder geen familie. Zijn bezittingen en ook zijn roeping feitelijk ging over aan zijn zoon, zijn erfgenaam. En dat was in dat geval Timotheus. En je ziet hoe relatief dat begrip vader en zoon feitelijk is. Maar je kunt dus van onze zaligmaker, onze verlosser, onze Heer Jezus Christus zeggen dat hij op tweeërlei wijze de zoon van God is. Twee manieren. Van oorsprong omdat hij in feite God zelf is. Maar vervolgens ook omdat hij de erfgenaam geworden is, de zoon geworden is. Hoe? Door de opstanding uit de doden. Nou, dat stond hier in Romeinen 1. Die krachtelijk bewezen is te zijn, of geworden zijn. Zo kan net zo goed vertaald worden overigens hoor. Zijn en worden is in de schrift echt synoniem. In het Hebreeuwse wel eens in het Grieks, in de meeste Europese talen ook. Hè. Hij is geworden, of hij is, de zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden. Zo werd hij de zoon, in uiterste instantie. Na de dood van God is hij de erfgenaam. Ja, zo kan het gezegd worden. De erfgenaam op de troon. Zo wordt het ook gezegd in wezen in Hebreeën 1. Hebreeën 1, de bekende woorden, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, let op het woord wat gebruikt wordt, door de zoon. Wat is er met die zoon? Doen we even net of u van niks weet, hè? Of u de Bijbel nog nooit gelezen hebt, wat is dan een zoon? Wat is er met een zoon? Nou, kijk maar. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dat wil zeggen, toen God de wereld maakte, deed hij dat door de zoon, waardoor de zoon inderdaad de schepper genoemd kan worden, maar waardoor hij tevens de mede-eigenaar is van die schepping. Het was mede het werk zijner handen. Hij was daardoor dus de medebezitter van de bezittingen van de vader. Je kunt het haast niet zeggen in goed Nederlands. Hè? Maar daar was hij al de zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke al zo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dat wil zeggen, hij is de personificatie van God. Wanneer God gestalte aanneemt, dan zeg ik het weer, maar ook in abstracte zin, ook in geestelijke zin, hè, dan wanneer God gestalte in ons krijgt, ook in onze gedachtenwereld, dan krijgen wij een beeld van de Zoon, dat staat hier. Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat is niet wat we met de ogen zien, want wij zien helemaal niks. Hè? Nee, we zien helemaal niks. Maar hij is ook nu het afschijnsel zijner heerlijkheid in onze gedachten, in onze denkwereld ook. Hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, van zijn wezen, staat er soms in andere vertalingen. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onzer zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Dat wil zeggen, nadat hij gestorven is en opgestaan. Want dat is het hele proces. Niet alleen gestorven nadat hij gestorven is en opgestaan. Dat is het verlossingswerk. Wedergeboorte. Dood en opstanding dus. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf in zijn wezen dus teweeg gebracht heeft. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zie je? Dood en opstanding, dat was de manier waarop hij onder reinigmaking onze zonde tot stand bracht, of teweeg bracht. Maar sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou praten we dus, laten we maar eenvoudig zeggen, over zijn hemelvaart en de consequenties daarvan. En dan staat er, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Dat wil zeggen, eerst had hij dat niet en nu heeft hij dat wel. Eerst was hij niet zoveel treffelijker dan de engelen, nu is hij dat wel. En wanneer dat eerst was, dat is eenvoudig, dat was natuurlijk tijdens zijn omwandeling hier op aarde. Toen was hij een weinig minder gemaakt dan de engelen, Psalm 8, en aangehaald hier aan de andere bladzij, hè, in Hebreeën 2, vanaf vers 6. Maar na zijn opstanding en na zijn hemelvaart meer speciaal is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar heeft hij zoveel treffelijke naam geërfd, een uitnemende naam geërfd, boven de engelen. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, vers 5 van hoofdstuk 1, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan is het verhaal rond. De zoon. God heeft gesproken door de zoon, de schepper. Maar hij is ook uiteindelijk de zoon geworden. Als zoon aangesteld. Dat is waar hij op wachtte. De aanstelling als zoon. En dat is waar wij op wachten. Romeinen 8. De aanstelling als zoon, als erfgename. Dat wil zeggen, het is uiteindelijk een kwestie van de toekomst. Men moet zo aangesteld worden. En dat is met de Heer Jezus inderdaad ook gebeurd. En dat het dan via twee fasen loopt, nou ja, dat dat is dan hier verder niet aan de orde. Waar het uiteindelijk om gaat is dat hij nu de Zoon van God is, erfgenaam en gezeten is boven alle engelen, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Ja, dat is de Efezebrief, Efeze 1. Hij is nu gezeten in de hemel. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Dat is interessant, want dit is ook aangehaald uit het Oude Testament, uit Psalm 2. Ik ga daar zo naartoe, daar wordt hij de zoon genoemd. Je ziet dat het Oude Testament wel degelijk spreekt over God als zoon. Ik kan Israël wel zeggen, onze God heeft geen zoon, maar het zoonschap wordt wel degelijk in het Oude Testament genoemd hoor. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. Dat komt dan uit Psalm 2, maar tegelijkertijd wordt er gezinspeeld op Psalm 110, waar de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zegt David, zit aan mijn rechterhand, de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen dus, hè, zit aan mijn rechterhand, totdat ik u vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. Daar gaat deze Hebreeënbrief vervolgens over, want de hele Hebreeënbrief is feitelijk een commentaar op Psalm 110. De positie van Christus aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is het onderwerp van Psalm 110 en dus het onderwerp van de hele Hebreeënbrief. Het spreekt over de positie van Christus nu als de zoon. Dat is de opening van die Hebreeënbrief. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik geloof dat het alweer 2 jaar terug is, een reeks bijbelstudies gehouden over die Hebreeënbrief. Dan heb ik hem dus inderdaad tekst voor tekst moeten bestuderen. En ik weet nog dat er geen eind kwam aan dat eerste hoofdstuk. Dat was zo lang, want het was elke keer terug naar het Oude Testament. En dan kwam je in psalm zus en psalm zo. En dan moest je die psalm weer gaan bespreken om het goed te kunnen begrijpen. Eindeloos. En waarom was dat van zo groot belang? Waarom zo uitgebreid verhaal over die zoon? Nou, omdat het het meest elementaire beginsel is uit de schrift. Hij is de erfgenaam. Hij is degene die alles doet wat gedaan moest worden. Hij is degene die alles zal doen wat nog gedaan moet worden. Hij heeft alle rechten die er maar in de schepping en zelfs buiten de schepping te bedenken zijn. Alle autoriteit, alle macht die er in de schepping te bedenken is, is bij hem terechtgekomen. Het culmineert in de Zoon. En dat is heel wat anders dan praten over het leerstuk van de drie eenheid met een Vader en een Zoon en een Geest. Dat gaat daar veel verder bovenuit. Hij is gesteld tot de erfgenaam van alles. En buiten hem is er niets. Wel nu, ik heb beloofd dat ik nog even zou gaan naar het Oude Testament waarover gesproken wordt over de Heer Jezus als over de Zoon. En hoe eigenaardig het ook is, dat komt het eerst voor zover ik heb kunnen nagaan, want ja, je weet nooit of je niet een vers hebt overgeslagen natuurlijk. Maar het komt het eerst voor, dacht ik, in 2 Samuel 7. En ook dat is een schriftgedeelte wat we van de week nog wel meer zullen opslaan. Waar eigenlijk primair gesproken wordt over de Heer Jezus als de zoon van David. Daar wordt gezegd tot David in 2 Samuel 7 vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Let wel, hier staat dus niet zoon, hier staat in de eerste plaats, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat betekent dus dat de erfgenaam van David tevens uit het zaad van David zou zijn. Maar nogmaals, dat hoeft niet. Maar het zou wel zo zijn, hier staat het, hij zou uit zijn lichaam voortkomen. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Staat er dus twee keer. Dus voor geen misverstand vatbaar, hè? En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Iemand uit het zaad van David, en dus een erfgenaam van David, die zou komen en zijn rijk zou bevestigd worden. En dan staat er in vers 13, die zal mijn naam, wat was die naam ook weer? Ja, Jehovah. Die zal mijn naam, zie je dat de zoon spreekt hier, die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Even stoppen. Ik zal zijn troon, de stoel zijns koninkrijks, bevestigen tot in eeuwigheid. Ja, daar staat een heleboel. Iemand uit het zaad van David zou een troon hebben tot in eeuwigheid. Ik zal zijn troon bevestigen tot in eeuwigheid, zo kun je het ook zeggen. Want er wordt gesproken over de dood van David hier. David wilde nog van alles doen. Die wilde de Heer een tempel bouwen, een nobel streven. We zouden bijna over gaan preken, hè? Hoe mooi het is om de Heer een tempel te bouwen. Ja, de tegenwoordige tempel bouwt de Heer zelf, hè? Dat zijn wij toch? De woonsteden Gods in de geest, de geestelijke tempel, die bouwt de Heer zelf. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet, dus daar hebben we het nou niet over. Waar het om gaat is dat David, die wou de Heer een tempel bouwen en God zegt, nee David, jij niet. Maar een tempel moest er wel komen. Maar de verantwoordelijkheid om een tempel te bouwen, die dus in wezen bij David lag, die ging over naar zijn. Ja, maar nou is het gek, hè? Nou wordt er gesproken over iemand uit het lijf van David, en dan wordt er eerst gesproken over dat zijn koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid. Vraag, kan dat? Dat is een strikvraag natuurlijk, hè? Kan dat? David had een tijdelijke troon, want die man was zelfs tijdelijk, dus zijn stoel was ook tijdelijk zijn stoel, dat kan niet missen. Nee? Maar David zou een zoon krijgen die een eeuwige troon zou hebben. Wat betekent dat dus? Dat betekent simpelweg dat de zoon van David, die troon zou erven, dat iemand zou moeten zijn die opgestaan was uit de dood. Dat kan niet anders. Dat wil zeggen dus dat in dit vers in wezen, maar je moet er natuurlijk bij nadenken, al gesproken wordt over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dat blijkt dan vervolgens uit het volgende vers. Want om een eeuwige troon te ontvangen, Is het onvoldoende om simpel een zoon van David te zijn? Want een zoon van David is net als David een mens en sterft dus. Maar om een eeuwige troon te ontvangen moet je een zoon van God zijn. Eeuwige tronen zijn er alleen bij God. Gods troon is een eeuwige troon. En een eeuwige troon veronderstelt het eeuwig leven van degene die op die troon zit. En eeuwig leven is er slechts enkel en uitsluitend na de dood. Is er leven na de dood? Ja, waar anders, hè? Erg elders niet, eeuwig leven, leven is er alleen maar na de dood. Wel, daarom wordt hier dus gesproken over de dood en opstanding van een nakomeling van David. En die nakomeling van David is dus niet simpelweg een erfgenaam, een zoon van David, want dan zou hij ook sterfelijk zijn. Maar daarom zegt het volgende vers ook, ik zal hem tot een vader zijn. God zegt, ik zal hem tot een vader zijn. Want die zoon van David zou tegelijkertijd zijn de zoon van God. Dat is punt 1. Hier zie je dus dat in het Oude Testament over de Messias gesproken wordt als over de zoon van God. Dat kan niet missen. Want dat het over de Messias gaat, dat kan ook niet missen. De zonen Davids, de Messias. Iets wat Israël ook vandaag aan de dag zou moeten bevestigen. Maar ja, je hebt te maken met ongeloof. En ongeloof die gooit de meest duidelijke bijbeltekst in de prullenbak. Dat maakt allemaal niks uit. Maar het staat er. Hij zou zijn de zoon van God. Maar dan wil ik u toch, nou ik het hier voor me heb, wil ik u toch erop wijzen. Dat wie zegt dit eigenlijk? Ja, daar heb je het nou. Dat is de Heere, vers 11. Ook geeft u de Heer u te kennen dat de Heer u een huis zal maken. Hij noemt zich bij zijn naam, Heere. Dat staat in onze Statenvertaling dan met allemaal hoofdletters. Daar kun je het aan herkennen. Dat is die naam, Jehovah. Dat is die naam van de Zoon. Die zou een huis maken. Dat is ook gebeurd. Dat is hij nu mee bezig zelfs. Dat is maar één van de toepassingen. Maar het is desalniettemin waar. Maar die Heere zegt dat die Zoon van David zijn Zoon zou zijn. Daarmee is die zoon van David die hier bedoeld wordt natuurlijk de zoon van God. Maar je moet het meteen vergeten hoor, maar je zou bijna zeggen, hij is daarmee dus ook de zoon van God. Je kunt het zo niet zeggen, omdat het in de Bijbelse gedachtegang onjuist is. Maar op twee manieren is hij dat, want het is de zoon zelf die zegt, hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer? Wanneer zou die Messias de zoon zijn van de Heere God? Nou, inderdaad, na zijn opstanding pas. Nadat de Heere gestorven is en Christus is opgewekt, is Christus de zoon van de Heer. Nou, daarover gaat het. En ook pas na de opstanding is daar eeuwig leven. In ieder geval voor een zoon van David. Deze zoon van David die ontving eeuwig leven door de opstanding uit de dood. Maar hij werd daarmee tevens, en het staat er prompt dus bij in vers 14. Hij werd daarmee tevens de zoon en erfgenaam van God. Daar gaat het maar om. De Heer Jezus als de erfgenaam van God. Het is de eerste keer dat het genoemd wordt in de schrift. Het zoonschap van God, van de Messias. Het wordt later geciteerd in een psalm van David, uiteraard, waar anders, hè. In Psalm 2, we hebben dat al even gelezen. Of aangehaald vanuit de Hebreeënbrief. In Psalm 2, een overbekende psalm overigens, wordt gesproken over dat de vorsten der aarde tezamen beraadslagen enzovoort. Dat zijn die vorsten die tronen hebben hier op aarde. Vergankelijke vorsten met vergankelijke tronen enzovoort. Die beraadslagen tegen de Heere. Zegt vers 1, vers 2 bedoel ik. Beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar dan komt God aan het woord en zegt in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, verwekt. Of tot zoon gemaakt, want dat betekent het gewoon hoor. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u als zodanig verwekt. Eis van mij, wordt er gezegd tot de zoon, eis van mij en ik, zegt de vader, zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Zie, Zoon en erfrecht, daar gaat het om. Een zoon en een troon. Zoon en bezittingen. De vader zegt tot de zoon, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Dat gaat niet over, over Bethlehem. Daar werd hij de zoon van David, bijvoorbeeld. Maar het gaat in uiterste instantie over de opstanding van Christus. En in het Nieuwe Testament wordt het in dat verband steeds aangehaald. Het wordt aangehaald in Handelingen, in Hebreeën en nog een paar keer, hè, ook in de Evangelie. Gij zijt mijn zoon, altijd in verband met de opstanding of met de verheerlijking op de berg. Ook een beeld van de verheerlijking waar de Heer zich openbaart als in zijn koninkrijk. Hè. De zoon werd verwekt uiteindelijk bij de opstanding van Christus door zijn wedergeboorte. En dan zegt de vader tegen hem, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Het woord is aan de zoon. Eis maar, zegt de vader. Eis van mij en ik zal u geven uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Want dat is wat de erflater doet ten behoeve van de erfgenaam. Anders gezegd, dat is wat de vader doet voor de zoon. En nou is het eigenaardig dat hier tegelijkertijd we te maken krijgen met een ander aspect van de oud-testamentische profetieën in verband met de Messias. Daar zullen we het later dan nog over hebben. Dat in die profeten, in die profetieën, altijd weer gesproken wordt of verwezen wordt naar een bepaalde tussenruimte. Tussen de opstanding van Christus, tussen het moment dat hij werd aangesteld als de zoon en het moment dat hij inderdaad van zijn macht als de zoon van God gebruik gaat maken. Kortom, over deze tijd. Wij spreken onder elkaar altijd over het gat in de profetieën. Dat vind ik altijd leuk, dan krijgen we, op de EO spreken we dan over zwarte gaten in het heelal. He? Zwarte gaten in het heelal. Ik moet er altijd een beetje bij grinniken, maar goed, daar hebben we het misschien wel eens over. He, maar wij, zo ken ik ook een gat in de profetieën. Dus niet helemaal zwart hoor. In het Oude Testament is het tamelijk grijs, moet ik eerlijk zeggen. Maar met het licht van het Nieuw Testament, van Paulus, wordt het gat aardig ingevuld. Vandaar die Hebreeënbrief, hè? Als commentaar op dat wat het Oude Testament daarover zei. Maar waar het om gaat is dat hier gezegd wordt, die zoon is er, die zoon is tot stand gekomen, is verwekt, is gegenereerd, zal ik maar zeggen. Maar de vader zegt tot hem, eis van mij. En ik zal u geven. En de vraag is, heeft hij al geëist? En dan is het antwoord, nee, nog steeds niet. Maar dat moment ligt nog in de toekomst. Dat heeft te maken met een volgende fase in de ontwikkeling van de heilshistorie. En dus ook met een volgende fase uit wat ik misschien zou moeten noemen de historie van de Zoon van God. De geschiedenis van de Zoon. Ja, want over zonen gaat de geschiedenis altijd. Geschiedenissen zijn het. Meestal vertalen ze dat woord met geslachtsregisters. Hè? Het geslachtsregister van die en die. Maar wat er echt staat is de geschiedenis van die en die. Het gaat de geschiedenis van de Zoon. Hoe het gaat met de zonen in de menselijke historie van de Bijbel. Maar eigenlijk is het de historie van de erfgenamen van Adam. En dus de historie naar die uiterste zoon, die laatste Adam, Christus. En zo vinden we ook langs de andere kant die zoon ons getoond in zijn voorbestaan bij God. In zijn situatie onder het oude verbond, waarin hij een huwelijksrelatie had met Israël. Vervolgens zien wij hem in zijn vernedering hier op aarde. De zoon. Hoewel hij de zoon was, heeft hij geleden in de dagen zijn vlees, in het vlees. Ook Hebreeën. Want ook daar wordt hij de zoon genoemd. Maar in uiterste instantie is hij de zoon door de opstanding. En nog uiterst, zo u wilt. Maar dat gaat ons leven een beetje voorbij. Hè? Op het moment, in een nog uiterste instantie, zal hij zich inderdaad als de zoon openbaren in de wereld. Wanneer hij van de vader zal eisen en hij zijn erfenis, zijn erfdeel inderdaad rechtens in ontvangst zal nemen. En zo zien we dat hij niet alleen God zelf is, want daar krijgen we te maken met een situatie, een stabiele situatie, God in zijn drie eenheid zal ik dan maar zeggen, waar geen ontwikkeling in zit, dus één, dus absoluut, hè, één. Drie, eenheid. Maar aan de andere kant hebben we te maken met de zoon die als het ware in de tijd treedt, in de schepping treedt. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, Hij gaat met de schepping mee, met de wereld mee. Het heeft hem wat moeite gekost om het te begrijpen, maar inderdaad, zo gaat het. Hij gaat met deze wereld mee. Hij ontwikkelt zich ook. Opdat hij zou zijn de erfgenaam van alles. Welke hij gesteld heeft, welke de Vader gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. En weet u wat dan het aardige is? In dat hele verhaal is geen plaats meer voor iemand anders die ook wel degelijk op Bijbelse gronden een zoon van God genoemd kan worden. En nou praat ik over een heel andere figuur, dan praat ik over Satan. Ja, die ook genoemd wordt een zoon van God en bovendien wordt hij ook genoemd een Messias, een gezalfde. Gij waart de gezalfde, gij waart de Messias, staat er letterlijk in Ezekiel 28. Een overdekkende cherub. Hij is ook medebezitter van deze schepping. God had hem geschapen als machthebber over deze zienlijke wereld. Maar het punt is dat de zoon gekomen is. Opdat hij de rechten over deze wereld zou overnemen. Niet alleen van zijn hemelse vader. Maar dat hij daarmee tevens in de plaats zou treden van Satan. Gaat op een wat ingewikkelde wijze. Het is ook de reden waarom deze oude schepping als zodanig niet gerestaureerd wordt. Maar vervangen wordt door een nieuwe. Ja. Want Satan is de machthebber over deze schepping. Daartoe heeft God hem, toen was hij nog geen Satan overigens. Maar daartoe heeft God hem geschapen. Dat blijft ook zo. Maar het aardige, het humoristische, neem me niet kwalijk ervan, vind ik altijd. Dat God zegt, nou, dan neem ik toch die wereld weg. Dan maak ik toch een andere. Dan komt een andere schepping in de plaats van deze oude. Waarbij het erfrecht niet alleen van toepassing is dus op God. En niet alleen van toepassing is op de mens, Adam. Maar waarbij het erfrecht zelfs van toepassing is op deze stoffelijke wereld. Want de positie van deze wereld, de oorspronkelijke positie van deze verderfelijke, vergankelijke wereld, die gaat over naar de erfgenaam van deze wereld. Want ook deze wereld zal sterven, zal voorbij gaan, er zal geen plaats meer voor gevonden worden. En dan treedt ook erfrecht in werking en dan is de vraag, wat is de erfgenaam van deze wereld? En dan zeggen we, de erfgenaam van deze oude schepping, dat is een nieuwe schepping die uit de oude is voortgekomen. En de positie van de oude schepping in relatie tot de schepper gaat over naar een nieuwe schepping in relatie tot een nieuwe schepper. En in dat verhaal is geen plaats voor zonde. In die wereld is geen plaats voor Satan, die hoorde bij die oude schepping. Maar de humor vind ik altijd dat Satan degene is die de vergankelijkheid van deze wereld veroorzaakt heeft. Laat ik het maar zo zeggen dan, kort. Maar dat het tevens het eind is dus en zal zijn van zijn heerschappij. Hij heeft zijn eigen bezit in feite vernietigd. Ja, hij mag dan erg verstandig zijn, zo verstandig was hij niet, hè. Was net niet listig genoeg, want deze wereld verdwijnt en daarmee hem. Daarmee verdwijnt hij. Zijn rechten gelden op een wereld die niet meer bestaat. Ja, dan zeg je dat is toekomst, dat bedoel ik niet helemaal, want zo is het vandaag bij ons al. Hè? Want u moet zich realiseren dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus, langs alle kanten. Omdat wij deel hebben aan die Zoon van God, die erfgenaam, diegene die gesteld is boven alles. Diegene die zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, daar zitten wij ook. En wij zijn daar met hem gesteld. Als heerschappijvoerend inderdaad. Goed, dat is nog een toekomende zaak. Zoals de zoon van zijn macht niet gebruik maakt, wel wij ook niet. Net zo min. En zoals de zoon voor de wereld nog een verworpene is, zijn wij voor de wereld een verworpene. Maar daarom is onze positie wel identiek. En als u klaagt over uw stoffelijke lichaam, wel, dat verdwijnt. Dat is een oude schepping. Dat is weg. Daarin werkt de zonde en er werkt de dood. En misschien werkt Satan daar ook wel in. Daar wil ik nou maar niet over praten. Hè? Maar wees ervan verzekerd dat het weggedaan wordt. En wat ons betreft, al weggedaan is. Ja, ik heb vaak moeten zingen. Hè? Dan moet je dat zingen. Van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ik zing het niet meer mee tegenwoordig. Ik kan zo lang niet wachten. En het hoeft ook niet, hè. De Bijbel zegt, Paulus zegt in Korinthe, dat wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Alle dingen, al het oude is weggedaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Waarom? Waardoor? door het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Door de werking van het erfrecht, op wat voor manier dan ook, en waarop dan ook toegepast, de weg van het erfrecht heeft ertoe geleid dat er een nieuwe vorst is, dat er een nieuwe schepping is, dat er een nieuwe wereld geschapen is in Christus. En buiten hem is niets. Absoluut niets. Dat is de positie van de zoon en erfgenaam van God, maar ook van Adam, Abraham en David. Maar daarover een andere keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons zo'n zoon geschonken hebt. Dat u ons een kind hebt doen geboren worden, maar dat u ons ook een zoon gegeven hebt. Een zoon ook ten behoeve van deze wereld. Uw enig geboren zoon. Uw geliefde. Het liefste wat u had, hebt u gegeven. U hebt hem vernederd beneden de engelen, maar u hebt hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven die boven alle naam is. En Vader, op dit moment willen wij u danken dat die naam ook op ons van toepassing is. En dat wij deel mogen hebben aan die Christus. Dat wij één plant met hem, uw geliefde zoon, geworden zijn. En we danken u dat wij ook mogen uitzien naar die aanstelling als zoon. Het moment waarop we volmaakt de erfenis in ontvangst mogen nemen. Als vervolg op het voorschot, het onderpand, wat we nu reeds ontvangen hebben. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom die u ons op deze wijze hebt willen schenken. Dat die weg van dood en opstanding het universele principe was waarlangs u ons hebt willen verlossen. Maar waarlangs u ook deze schepping verlost. En waarlangs u een nieuwe schepping tot stand brengt. Dat het beginsel van de wedergeboorte niet alleen werd toegepast op onze Heer Jezus Christus, maar ook op ons. En dat wij mogen weten met hem gestorven, begraven, maar ook opgewekt te zijn. En we danken u dat we ook met hem gezet zijn in de hemel. En dat we mogen wandelen nu ook waar die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Geroepen tot het zoonschap. Geroepen tot die hemelse roeping. Dat we met Christus zullen mogen regeren over een schepping. Over deze schepping, maar uiteindelijk over een nieuwe schepping die u tot stand zult brengen. En Vader, we danken u voor dat woord. Dat woord waardoor die oude schepping tot stand kwam. Dat woord waardoor die wereld ook onderhouden werd. Maar dat woord waaruit boven alles ook die nieuwe schepping tot stand kwam. Dat woord als het zaad der wedergeboorte. Dat woord waaruit wij ook geboren mogen zijn. En dat woord waaruit wij ook ons vanmorgen mochten voeden. Vader, en wanneer we dan over deze dingen spreken, dan beseffen we dat onze woorden zo armetierig zijn, zo leeg zijn, zo hol, dat we zelfs onze eigen woorden nog moeten uitleggen, omdat anders niemand het begrijpt. Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. En we danken u dat wij ook eens in staat gesteld zullen worden om u naar waarde te loven. Niet meer met onze gebrekkige woorden, onze gebrekkige taal, onze gebrekkige vermogens en gedachten, maar dat we volmaakt zullen zijn, net als dat Christus volmaakt is. Vader, we danken u dat we hem zullen zien, gelijk hij is. En dat we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid als de lang verwachte zoon. De zoon waarop deze schepping zelfs wacht. Het openbaar worden van de zonen Gods. Vader, we danken u voor dat perspectief wat u ons geschonken hebt in uw zoon. Amen. Amen.